Ik ben Albert en Dekker, getrouwd met Joël. We hebben 4 kinderen, 2 mannen, 2 vrouwen. 6 kleinkinderen. Waarvan 5 meisjes en 1 jongen. Die jongen wordt natuurlijk stierlijk verwend, overigens die andere 5 meiden ook hoor, dus dat is het punt ook verder niet. We zijn er ontzettend trots op dat we opa en oma zijn daarin. En Joanne kon vanochtend niet in ons midden zijn, want ik was eigenlijk oudste van dienst bij ons in Zoetermeer. Nou, zegt ze, dan ben ik dat. Nou, dat kan, hè? Dus dat is geen probleem. Dus vandaar dus dat zij op dit moment in Zoetermeer is. U krijgt uiteraard de hartelijke groeten van haar. Ik wil eigenlijk helemaal niet zoveel vertellen over de VPE. Ik ben uiteraard ook regioleider voor de VPE in Zuidwest-Nederland. En samen met een groep van jonge mensen mogen we, dat is Joanne en ik, hier in deze gemeente een stukje begeleiding geven om de gemeente Bethel naar grazige weiden te mogen leiden. En dat betekent dat we met de interimgroep en met het interimbestuur, waar Timo bij zit en Frits, waar we met elkaar het aangezicht van God zoeken om wegen en ruimte te vinden hoe God Bethel tot een stuk genezing wil brengen. En vanochtend wil ik het ook hebben specifiek over het onderwerp afrekenen met het verleden. Ik wil dat doen aan de hand van David, het leven van David. En ik wil een stukje uit mijn leven met u delen. Weet u, God heeft een bestemming voor ons persoonlijk leven en voor de Bethelgemeente hier in Boskoop. Ik ga het nog een keertje even lezen. God heeft een bestemming voor ons persoonlijk leven en voor de Bethelgemeente in Boskoop. Ah, ik hoor een amen. Fijn, Pieter, volgens mij was jij dat, hè? Oh, wie was dat? Geweldig. Dus de andere mensen die geen amen hebben gezegd, die zijn het er kennelijk dan niet mee eens. Of die zeggen, nou, ik wacht het wel af wat die allemaal te vertellen heeft. Kan ik me ook wel voorstellen. Weet u, God heeft een hoopvolle toekomst voor ons. Dat zijn natuurlijk allemaal natuurlijk uitspraken waarvan je zegt, ja, dat weten we nou allemaal, Albert. Dat snappen we natuurlijk wel. Maar één ding, daar ben ik persoonlijk in mijn leven achtergekomen. Ik kan de toekomst nooit in bezit nemen als ik niet heb af kunnen rekenen met de pijn uit mijn verleden. Zoals ik zei, ik wil dit een beetje toelichten, ook samen met u lezen, over hoe is dat nou David vergaan. Ik heb wat dingen op de sheet staan. Wie heeft eigenlijk een Bijbel meegenomen? Steek eens omhoog. Het mogen iPads zijn, iPhones, smartphones, maakt niet uit. Als ik dat vraag bij ons in de gemeente, komt er bijna weinig een Bijbel omhoog. Er zijn allemaal van die iPads en iPhones, dus voor mij helemaal geen probleem. Ik ga met u lezen, lieve mensen, uit 1 Samuel hoofdstuk 16, vers 1 tot 13. 1 Samuel hoofdstuk 16, vers 1 tot 13. En voor degenen die geen Bijbel hebben meegenomen, ik heb het ook hier eventjes op staan. Het is toch makkelijk, hè? Ten slotte zei de Heere tegen Samuel, u hebt nu lang genoeg getreurd om het feit dat ik Saul als koning van Israël hebt verworpen. Vul een hoorn met olie, ga naar Bethlehem en zoek daar Isaï op. Ik heb één van zijn zonen uitgekozen om koning te worden. Samuel vroeg, hoe kan ik dat nou doen? Als Saul dat hoort, zal hij mij zeker doden. Neem een kalf mee, zei de Heer, en zeg dat u bent gekomen om de Heer een offer te brengen. Roep Isaï dan bij het offer en ik zal u laten zien welke van zijn zonen u voor mij moet zalven. Samuel voerde de opdracht uit. Toen hij in Bethlehem kwam, kwamen de leiders van de stad angstig naar hem toe. Wat is er mis? Vroegen zij. Niets om u bezorgd over te maken, antwoordde Samuel. Ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. Reinig u zelf, dan kunt u eraan deelnemen. Hij voerde zelf de reinigingsvoorschriften uit. Bij Isaï en zijn zonen en nodigde ook hen uit. Toen zij arriveerden en Samuel Eliab zag, dacht hij, dat moet de man zijn die de Heere heeft uitgekozen. Maar de Heere zei tegen hem, beoordeel een man niet op zijn uiterlijk of zijn lengte, want dit is niet de man die ik bedoel. Ik beslis op andere gronden dan u. De mensen beoordelen iemand naar zijn uiterlijk, maar ik kijk naar zijn gedachten en hoe hij innerlijk is. En toen riep Isaï zijn zoon Abinadab naar voren en stuurde hem naar Samuel. Maar Samuel zei, hij is er ook niet. En daarna was Samma aan de beurt. Maar ook nu zei Samuel, dat is hem evenmin. Zeven zonen stelden zich aan Samuel voor. Maar de Heere had geen van hen uitgekozen. Samuel vroeg aan Isaï, heb ik nou al uw zonen gezien? Nee, mijn jongste is niet hier. Hij is bij de schaap in het veld, vertelde Isaï hem. Laat hem meteen halen, beval Samuel. Want we gaan pas eten wanneer hij er hier is. Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen. Met rood haar, vriendelijke ogen. En de Heere zei, dit is degene die ik bedoel. Sta op en zalf hem. En terwijl David daar tussen zijn broers stond, pakte Samuel de olie die hij had meegebracht en goot die over Davids hoofd. En op dat moment kwam de geest van de Heere over David en vervulde hem vanaf die dag. En Samuel keerde terug naar Rama. Wat hebben wij nou gelezen? De profeet Samuel is op weg naar Bethlehem. En dat was niet zomaar wat. De profeet van God komt op bezoek. Meestal was het zo dat als Samuel ergens naartoe ging met een opdracht voor God, moest hij vaak een oordeel uitspreken. Het volk van God was weer eens ongehoorzaam. Dus het was helemaal niet zo vreemd dat de oudsten van de stad bevend naar hem toe kwamen van, wat is er aan de hand? Wat hebben we misdaan, dachten ze. Nou, zegt Samuel, helemaal niets. Niks aan het handje. Het offer was eigenlijk een dekmantel. Samuel kwam gewoon een nieuwe koning uitzoeken. Maar deze koning was een koning die God heeft uitgekozen. U weet wel hoe de vorige koning, Saul, was gekozen. Hoe ging dat ook alweer? Weet u dat nog? Wat zei Rijen? Loterij. I, wie, waai, weg. jij bent het. Zo ging dat. Het volk wilde graag een koning hebben. Waarvan God zei tegen Samuel: ik ben toch hun koning. Ik ben toch hun heer. Maar goed, vooruit. Jullie krijgen een koning. God heeft Samuel duidelijk gemaakt dat hij een van de zonen van Isaï heeft uitgekozen. En Samuel organiseert een offerfeest, dat hebben we gelezen net, en nodigt daarbij speciaal Isaï met zijn zoon uit. En Isaï komt met 7 zonen. Typisch, want hij had nog een zoon. En daar kwam hij dus niet mee. En al zijn zonen hadden iets over zich waarvan Samuel dacht: ja, dat is het. Dat moet toch wel één van die makkers wezen. En dan zegt de Bijbel heel duidelijk: ga niet af op het uiterlijk. Op hun reizige gestalte. Want ik heb ze afgewezen. Waar mensen naar kijken is niet belangrijk. Mensen kijken immers naar het uiterlijk. Maar ik, zeg God, kijk naar het hart. Nou, we weten het, zo worden eigenlijk alle aanwezige zonen afgewezen. Deze 7 stuks. En uiteindelijk vraagt hij: zijn dit nou alle jongens, Isaï? En Isaï zei: ja, mijn jongste ontbreekt nog. Hij weidt de schapen. Als u het woord jongste in de context is gaat bekijken wat het Hebreeuwse woord daarover zegt, dan is dat het Hebreeuwse woord hagaton. En het woord hagaton heeft hier een denigrerende ondertoon. Kleintje. Niet belangrijk. We hebben nog een kleintje. Maar hij is buiten het dorp. Op de schapen aan het passen. Een minst veel eisend baantje op de boerderij. Eigenlijk een plek waar je het minst schade aan kan richten. Toch is David gekozen. Gekozen door God. Want wat zegt het woord wat we net hebben gelezen? Toen zeide de Heere: sta op, zalf hem, want deze is het. Nou, tot zover een bekend verhaal. God kiest hier iemand uit die best wel te maken heeft gehad met teleurstellingen en met verwerping. In Psalm 69 vers 8 en 9, daar lezen we, en daar zegt David: ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders. Een onbekende voor de zonen van mijn moeder. Was nog de vraag of de moeder ook de moeder van David was. Want ook Isaï is niet helemaal zuiver op de graad geweest. Ik ben toch niet zo slaapverwekkend, dacht ik toch, hè? Maar dat geeft ook niet. Dat is prima. Fijn dat je er bent. We kunnen dus rustig stellen, lieve mensen, dat David is opgegroeid niet bepaald in een omgeving waar liefde en aanvaarding was voor hem. Je kunt wel stellen dat hij teleurstelling en verwerping heeft meegemaakt. En dat doen wij allemaal. We hebben allemaal te maken met teleurstellingen in ons leven. Je wordt teleurgesteld in je ouders, je vrienden, in je voorganger of je oudste. Je kunt teleurstellingen in je leven niet vermijden of ontlopen. Het gaat erom, even kijken. Ook goed. Het gaat erom dat we met hoe we met teleurstellingen omgaan. Teleurstelling in mensen geeft ook vaak gevoelens van verwerping of afwijzing. En ik zal u straks vertellen iets uit mijn leven, wat dat ook heel duidelijk onderstreept heeft. Afwijzing of verwerping is één van de ergste dingen die een mens kan meemaken. De gevolgen van afwijzing kunnen vernietigend zijn. En zeker voor je persoonlijke leven en voor de levens van anderen. Leest u maar dagelijks in de krant. Dagelijks lezen we hoe mensen, hoe drama's plaatsvinden in levens van mensen. Een vader doodt een vrouw en daarna slaat hij de hand aan zichzelf. Waarom? Als je dat doorleest, dan zie je dat er zoveel verwerping, zoveel afwijzing is in zulk soort levens. Even kijken. Dat was hem. Er zijn vele vormen van afwijzing. Of van verwerping. Iemand kwetst ons met een onnadenkende opmerking. Dat kan. We worden op een verkeerde manier beoordeeld. Want je bedoelde het zo goed. We grijpen naast een promotie die we volgens ons wel verdienden. We worden gekleineerd door anderen. Je broer of zus wordt voorgetrokken in het gezin. Je partner bedriegt je en pleegt overspel. Er worden leugens over je verteld. Je goede naam wordt door het slijk gehaald. Je wordt voortdurend gepest op school. Misschien ben je opgegroeid in een gezin waar weinig liefde en aandacht is voor een gezonde ontwikkeling. Omdat bijvoorbeeld je vader en je moeder beide werken. En er is nooit tijd voor jou. Je wordt genegeerd door je vader of je moeder. Waar je alleen maar geaccepteerd werd als je goede resultaten hebt behaald. Op jonge leeftijd is een van je ouders te komen te ontvallen, overleden. Een aan alcohol verslaafde vader of een moeder met wisselende contacten. Denk nou niet, wat ik nu opnoem, dat het alleen maar in de wereld bestaat. Dat zit ook in de kerk van ons vandaag aan de dag. Je draagt een diepe pijn in je en je voelt je afgewezen. Zoals deze sheet ook heel duidelijk aangeeft. Lieve mensen, in Nederland groeien 1,6 miljoen kinderen op in een gezin waarvan een ouder psychische of verslavingsproblemen heeft. Een omvangrijk, maar ook een heel groot deel is een onzichtbaar probleem. Het leed wordt zo lang mogelijk binnenshuis gehouden. Grote kans dat deze kinderen te maken hebben met afwijzing. Afwijzing kan ik eigenlijk omschrijven als het gevoel van niet gewenst zijn. Uit onderzoek is heel duidelijk gebleken dat je door verwerping een verwonde geest oploopt. En deze veroorzaken hetzelfde gevoel niet welkom en niet geaccepteerd te zijn. Ik noem even een aantal herkenbare reacties. Je hebt te maken met een persoon die snel toegeeft of opgeeft. Eenzaamheid. Een ellendig gevoel. Zelfmedelijden. Niemand begrijpt me. Niemand houdt van me. Depressie, wanhoop. Het maakt allemaal niets meer uit. Een andere persoon, die probeert zich staande te houden, trekt een masker op. Hij geeft niet toe, maar bouwt een bescherming om zich heen. Hij verstopt zijn ware gevoelens. Uiterlijk kunnen ze best vriendelijk zijn. Ze kunnen zelfs grappen maken. Maar je komt nooit echt naar binnen. Je bent al 15 jaar met hem of haar getrouwd. Maar je kent hem of haar nog niet goed. De persoon, bijvoorbeeld, die terugvecht. Onverschilligheid. Bitterheid. Rebellie. Ze zijn tegen mij. Dan ben ik tegen hen. Die houding. Op het moment dat u teleurgesteld bent, zal altijd de boze proberen een zaad van bitterheid te zaaien in uw leven. Wanneer we niet kunnen omgaan met onze gevoelens van teleurstelling en verwerping, dan bestaat er een grote kans dat er een wortel van bitterheid in uw hart opschiet. Bitterheid, het Hebreeuwse woord mara, betekent emotionele pijn, verdriet, inwendige verscheurdheid, gekweld zijn. Bitterheid heeft een diep effect op ons mentale en emotionele, geestelijk, maar ook lichamelijke welzijn. Bitterheid is een bodem voor je gevoelens van jaloezie, voor je wantrouwen. Het kan je leven beheersen en stuk maken. Neem dan maar het voorbeeld van Absalom. Kunt u lezen dat hele verhaal in 2 Samuel hoofdstuk 13, vers 1 tot 39. En in datzelfde boek 2 Samuel hoofdstuk 15, vers 1 tot 12. In het gezin van David ontstond er een drama. Het zusje van Absalom werd verkracht door een van de broers van Absalom. U kent dat verhaal misschien wel. En Absalom kon dat niet verkroppen. En hij gaf opdracht om die broer van hem te vermoorden. Dat kon David natuurlijk nooit toestaan in zijn gezin. En daarom wees hij hem uit het gezin. En hij moest naar een ander land toe. Als je dan merkt hoe Absalom, wanneer hij weer terugkomt, een diepe bitterheid en een haat had voor zijn vader, liet hij niet zien. Maar uiteindelijk stond hij op in rebellie tegenover zijn vader. En u kent de afloop van zijn leven. Dat hij uiteindelijk werd gedood, hangend aan zijn geweldige bos met haren aan de takken en doodgestoken. Door Abner, legervoerder. Hoe ontwikkelt bitterheid zich nou? Iemand raakt emotioneel gewond door teleurstelling of afwijzing. Er ontstaan gevoelens van zelfmedelijden en boosheid. En dat is niet altijd onterecht. Er komt een verharding. Een wortel van bitterheid. Stijfkoppigheid. Dat was ik. Niet willen luisteren naar anderen. Openlijke opstandigheid en tenslotte rebellie in samenzwering met roddel. Een geest van bitterheid houdt pijnlijke voorvallen heel levendig in uw leven. We gaan terug naar David. David doodt Goliath. David krijgt opeens waardering. Hij wordt beloond. En hij gaat trouwen met Sauls dochter. Hij wordt dan ook nog dikke vrienden met Jonathan, de zoon van Saul. En wat moet David toch wel opgewonden zijn. Dat heeft hij nog nooit meegemaakt in zijn leven. Geweldig. Hij leeft in het paleis. Hij gaat trouwen met de dochter van de koning. Hij at aan de tafel en was ook nog een succesvol legeroverste. Hij won het vertrouwen en de genegenheid van Saul. En hij werd minister van Defensie. Saul was een vader voor hem. David werd niet langer verworpen. Dat lijkt natuurlijk allemaal wel heel mooi voor David. Maar God zag dat David zijn pijn en verwondheid diep had weggestopt. Door een succesvol leven. Veel mensen zoeken verzachting of zelfs heling van hun pijn buiten God om. Ik deed het ook. Dat ben ik, geloof ik. Neem me niet kwalijk. Maar dat doen ook christenen. Ze zoeken het in een huwelijk. Hoeft niet fout te zijn als je daar genezing wel ook van ontvangt. Ik zocht het duidelijk in mijn carrière. In het harde werken. In succes, in de bediening als oudste of een diaken. Noem maar op. Veel mensen stoppen zo voortdurend hun pijn en eenzaamheid, gevoelens van verwerping weg. Weet u, God ging aan het werk met David. Hij haalt alles weg bij David. Alles waar David op leunen kon op dat moment. Zijn aanstaande vrouw, hè, werd weggenomen van hem. Zijn positie als legeroverste. U kent het verhaal misschien wel. Saul werd jaloers op het succes van David. En verwerpt hem. Hij laat David uit zijn omgeving verwijderen. Hij degradeerde hem tot een hoofdman van een stelletje loslopend wild. Allerlei figuren, outcast figuren die met hem meegingen. Dat waren ongeveer 1000 mensen. Zijn aanstaande vrouw werd afgenomen. En het werd aan een ander gegeven. Er was geen kans op koningschap meer. Wat zou er nou toch door David heen zijn gegaan? Er is in David een diepe pijn ontstaan. En die kwam openbaar. En wat zegt David nou ook in Psalm 69, vers 2 tot 4. Zeg ik dat goed? Ja. Red mij. Red mij, o God. Ik sta tot aan mijn nek in het water. Steeds dieper weggezakt in het slijk. Heb ik geen grond meer onder mijn voeten. Ik ben in het diepe geraakt. En de kracht van de stroom sleurt mij mee. Mijn keel is moe geschreeuwd en schor. Mijn ogen blind van het uitzien naar God. U kent mij. U kent toch mijn vernederd lot. U kent mijn schaamte, mijn schande. Mijn vijanden staan voor u voor ogen. Hun spot heeft mijn hart verbroken. Ik kom er niet overheen. Nee, nog niet. Als jullie wil. Davids leven was vol pijn. Hij uitte zijn emoties. Maar hij vond uiteindelijk genezing bij God. En weet u waarom hij genezing bij God vond? Omdat David absoluut weigerde een slachtoffer te zijn van zijn pijn. Dat is een bewuste keuze die je maakt. David ontdekte uiteindelijk dat het enige wat nodig is, je aanvaard en geliefd te weten door God. Daar hebben we vanochtend over gezongen. We hebben het thema door heel de zangdienst kunnen meemaken en kunnen proeven over de genade die God geeft voor u en voor mij. In Psalm 27 vers 10 staat: al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Heere mij aan. David had genezing gevonden voor zijn gevoelens van afwijzing. En Psalm 89 vers 27 zegt: gij zijt mijn vader, mijn God en de rots van mijn heil. David zegt hier: ik heb een nieuw wortelsysteem. Ik ben van het geslacht van God. God heeft mij aanvaard. Van daaruit ga ik leven. Als er nou hoop was voor David in het oude verbond, dan is er zeker hoop voor ons zoals we nu leven in het nieuwe verbond met hem. Efeze hoofdstuk 1 vers 5 zegt: in zijn liefde had hij van tevoren beslist dat hij ons door Jezus Christus als zijn kinderen zou aannemen. De grondtekst zegt in het Grieks: zou adopteren. Wij zijn dus geadopteerd door God. Weet u, vorig jaar hebben Joanne en ik een reis gemaakt naar Haiti. En we hebben daar een aantal projecten mogen bezoeken die door Compassion daar worden gerund en worden geleid. Dit doet Compassion op onder andere Haiti al zo'n jaar of 40. Ik dacht even dat de projecten waar we naartoe waren uitgenodigd ons bezoek natuurlijk goed hebben voorbereid. Maar op een dag bezochten we een project wat helemaal niet op ons lijstje stond. Maar wij vonden daar een perfecte organisatie. Nou zeg ik, nou verkoop ik niet op dit moment Compassion hoor, dat wil ik helemaal niet zeggen. Maar ik vond dat wel opmerkelijk. Dezelfde discipline zag ik daar. Dezelfde reinheid, dezelfde passie om deze kinderen op te vangen. Wat wij daar zagen was een en al verwerping en onderdrukking. En vooral bij jonge kinderen. Aan het einde van onze reis hebben wij kennis gemaakt met Monsieur Biguens. Monsieur Biguens was 35 jaar. Hij was een jaar of 3, 4, 5 toen hij werd opgevangen in een Compassion project. Hij kreeg de kans om naar school te gaan. En hij ontwikkelde zich verder. Hij kon naar Amerika en ging daar politicologie studeren. En Biguens heeft de keuze gemaakt om terug te gaan naar Haiti. En hij zit nu in de oppositiepartij als partijleider. In een land wat bekend staat als de troon van Satan. En hij is daar in de in de oppositie met een christelijke groep van mensen. Om daar uiteindelijk de regering te kunnen overnemen. Overigens, de vorige verkiezing had hij gewonnen. Maar door malversaties van zijn tegenstander is dat toen omgedraaid. Hij heeft het gelaten voor wat het is. Hij heeft dat ook heel duidelijk met ons gedeeld. Hij zegt, als het nu nog niet de tijd is, zoals de Heer vindt dat het moet gebeuren, dan laten we het zo. We hebben met hem gebeden en het was een emotioneel moment. Om zo iemand die totaal verworpen was, helemaal niet eens wist wie zijn vader en zijn moeder waren, uiteindelijk daar te zien staan als iemand van hoop, van liefde, van kracht. Geweldig om dat te mogen zien. Dit vind ik nou zo'n geweldig voorbeeld hoe je jezelf kunt ontworstelen uit je verworpen positie. Hij heeft hulp gehad, ja. Maar daarvoor, lieve mensen, zijn wij het lichaam van Christus. Daarvoor zijn wij gemeente. Wat bedoel ik daar dan mee? Nou, daar bedoel ik dit mee. Daarvoor mogen wij beroep doen op elkaar. De een is een hand, de ander een voet. De een is aan die hand een pink en de ander een wijsvinger. Allemaal mogen we in elkaar schuiven als een wel aan één gesloten lichaam. Zoals Christus dat heeft bedoeld. Niet zoals wij het bedoelen. Weet u, Jezus kijkt naar ons. Hij ziet onze pijn van afwijzing. We zijn aangetast door de zonde. We zijn te vies om aan te pakken. Maar Hij neemt ons gezicht in zijn liefdevolle handen en zegt tegen ons: ik wil jou. Ik wil jou. Ik wil jou. Ik wil jullie. Dit, al deze mensen, wil ik adopteren. We lopen zo vaak bij Jezus vandaan. Maar Jezus komt steeds terug en zegt opnieuw: ik wil jou. Ik wil jou adopteren. Toen Jezus aan het kruis hing, nam Hij niet alleen onze zonde op zich. Ook onze pijn. Ook onze teleurstelling. Ook onze afwijzing. Hij was veracht en van mensen verlaten. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was afzichtelijk geworden. Maar dat heeft hij gedaan voor ons. Jezus was diep en diep teleurgesteld in zijn discipelen. Ze lieten hem één voor één in de steek. En vlak voordat hij stierf, gebeurde eigenlijk het ergste. De Vader liet hem in de steek. En hij roept dan ook: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus werd verworpen, opdat wij aanvaard zouden worden door de Vader. Hoe zit het eigenlijk met uw leven, met jouw leven? Heb jij in je leven teleurstelling en verwerping meegemaakt? Wat heb je er eigenlijk mee gedaan? Zit die pijn er nog steeds? Zoek je dit in compensatie, in je huwelijkspartner, of in je carrière, in hard werken, in een bediening, in je succes? Merk je bij jezelf dat je ingebouwde wantrouwen hebt naar mensen toe? Heb je je hart eigenlijk afgesloten voor anderen om niet opnieuw teleurgesteld en verwerping mee te maken? Je laat niemand echt dicht bij je komen, want je vertrouwt gewoon niemand. Weet u, ik ben een kind van een Hollandse knilmilitair en een halfbloed Indonesische vrouw, moeder. Mijn vader was compagniescommandant van het knil in Indonesië. En mijn moeder was, omdat ze halfbloed was, want haar vader was een Duitse planter. En haar moeder was een inlandse, een Indonesische inlandse. Toen ik 7 was, is mijn vader bij mijn moeder weggegaan. En vanaf dat moment heb ik hem nooit meer gezien. Ik had een halfbroer en een halfzuster. Ook die heb ik nooit gezien. Ik hield mij groot voor mijn vrienden, dat ik af en toe van tijd tot tijd mijn vader nog zag enzovoort, maar dat loog ik gewoon. Ik had het diep weggestopt. En mijn leven leek na verloop van tijd prima te verlopen. Ik had het goed op de rit staan. Ik had een geweldige, lieve vrouw. We hadden 4 kinderen. Ik had een prima baan. Een huis. Noem maar op. En op een gegeven moment zocht Joanne contact met mijn vader. En wilde hem vragen om een gesprek met mij te hebben. Dat was overigens volkomen haar initiatief. Want dat heb ik helemaal niet om gevraagd. Ik was in het buitenland toen ze dat deed. Voor zaken. En toen ik thuis kwam, toen vertelde ze dat hele verhaal. En ze motiveerde haar initiatief omdat ze het gevoel had dat ik misschien met mijn vader zou willen praten. En hem wilde aangeven en hem wilde vertellen hoe goed het met me ging. Dat had ze juist aangevoeld. Daar zijn vrouwen voor, hè? Dat kunnen ze juist aanvoelen. Ik had er nooit met haar over gesproken. Maar in de korte opmerkingen die ik deed, zo hier en daar, pakte ze dat op. En het punt was dat uiteindelijk mijn vader tegen Joanne zei: lieve meid, met een hete aardappel zo zei Joanne dan, de hete aardappel in zijn keel. Lieve meid, je bent een verstandige vrouw voor Albert. Maar ik kan het niet opbrengen om met hem te praten. Nou, daar zit je weer. Dan heb je die zaken redelijk op de rit staan, je hebt het veel weggestopt. Ik had weer opnieuw dat diepe gevoel van verwerping. En ik snapte het helemaal niet. Begreep het ook helemaal niet. Mijn vader kon het niet opbrengen om met mij te praten. Dat bleef in mij rondzingen. En ik heb gehuild. En ik heb dit alles bij Christus moeten brengen. Ik weet niet hoe vaak ik het Noord-A om ben gefietst of gewandeld. Ik weet het niet wat het allemaal is geweest. Ik heb soms als een maloot heb ik heen en weer gelopen. Maar ik heb het uiteindelijk bij Christus moeten brengen. Een jaar later moest ik uit de krant lezen dat mijn vader overleden was. Nooit de kans gekregen om met hem te praten. Ook niet in die laatste fase. Op dat moment begon dat weer in mij omhoog te spelen. Maar toen zei ik: nee, ik wil geen slachtoffer worden van mijn pijn. Want dat heeft Christus gedragen op het kruis van Golgotha. Lieve mensen, dat is een proces, dat weet ik. Het gaat niet ook van de een op het andere moment. Maar de vrijheid die Christus over ons heeft uitgesproken en geproclameerd in de hemelse gewesten, betekent ook vrijheid. Amen? Daar hoeft u niet aan te twijfelen. Weet je, ga dan vandaag, stel het niet uit, naar onze Vader toe. Je hebt genezing nodig. Lieve mensen, als je niet afrekent met de pijn uit het verleden, kun je nooit je toekomst in bezit nemen.